Zoals sommigen weten, werk ik met mensen met een, wat ze noemen een afstand tot de arbeidsmarkt. Een beperking op een of andere manier. En dat zijn veel mensen waar je wel op een bepaalde manier mee moet omgaan. Maar al denk ik, iedereen heeft zo natuurlijk zijn dingen. En dan krijg je cursussen van hoe ga je dan met zulke mensen om. En dan krijg je goede handvatten. Maar het is allemaal van hoe kan je het doen en hoe moet je positief. En je moet het allemaal eigenlijk uit jezelf halen. Hoe positief ben jij? Hoe benader je iemand? En dat is allemaal goed. Dus natuurlijk, het helpt mij ook om met de jongens om te gaan. Soms is het makkelijk. Soms weet je het echt niet. Maar als ik zo in de Bijbel lees, dan spreekt God steeds over andere dingen die je niet uit jezelf hoeft te doen, maar waar hij kracht voor geeft en hij wijsheid voor geeft. En daar wil ik ook wat dingen over delen vanochtend. Dan zeggen we als Hans gaat preken, maar ik heb natuurlijk nooit leren preken, dus ik weet niet eens hoe dat moet. Dus ik deel dingen waar ik mee bezig ben geweest deze week. Het was een beetje een kort dag, dus ik heb mijn best gedaan, laat me zeggen. Maar dat hoef ik niet eens te zeggen natuurlijk. Maar ik wil eerst wat lezen uit Efeze. Efeze 1, vers 3. Efeze 1, vers 3. En daar staat: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. Nou, dat is een mooie zin. Talrijke geestelijke zegeningen. Maar wat zijn nou talrijke geestelijke zegeningen? Als je iemand vraagt, tel je zegeningen, noem ze eens. Nou, bedenk maar, wat ga je dan zeggen? Nou, gezondheid. Wat belangrijk. Leuke baan. Best belangrijk. En ook goed om een goede partner te hebben. Als je jonger bent, een leuke kamer en een eigen computer misschien. Of leuke vrienden. Leuke plek om uit te gaan. En als je wat ouder bent, dan heb je over dat je prachtkinderen hebt. En nog iets ouder, net zoals ik, dan heb je het weer over je prachtige kleinkinderen. Daarnet zaten de heer wie twee, we hebben ze weer een nachtje. Prachtig, om 6 uur. Dan slaap je niet meer, dus. Je probeert nog wat, maar dat gaat echt niet. Nou, wel heel leuk, heel leuk. Over een poosje hebben ze een heel weekend, hè? Wel 3 dagen. Zwaar niet zeil, ik neem maandag vrij. Ja. Het zijn prachtkinderen hoor, maar zou je flink bezig. Maar dat zijn de dingen die je vaak noemt, hè? En dat zijn natuurlijk dingen die echt de moeite waard zijn om genoemd te worden. En je begint vaak niet, als iemand zegt van, wat zijn je zegeningen? Ja, ik ben kind van God en ik ben gereinigd. En ik heb nog nooit iemand gehoord die daarover begon. Als je zei, hoe is het en wat zijn nou jouw zegeningen? En dan begon ze altijd over natuurlijke dingen. Ja, ik weet niet waarom, maar het gaat nou eenmaal zo. Want als je dat doet, dan denk je, nou, dat is wel een beetje een zwever. Denk je dan, die staat zeker niet met 2 benen op de grond. Er staat ook een hele mooie tekst in Filippenzen 4, dat is ook zo eentje. Vraag wat je wilt en ik zal het je geven. Ja, dat is ook een leuke, hè? Vraag wat je wilt. En wat gaan mensen dan zeggen? Oh, dus ik mag om een mooie auto, ik mag om een nieuw huis, het miljoen winnen en ga zo maar door. Nou, niet iedereen, hè, maar wel heel vaak hoor. Maar als je leest in welke context er staat, dat stukje van vraag wat je wil en je zal het ontvangen, dan gaat dat altijd over dingen hoe je met God om moet gaan. Hoe je kan leven in deze wereld als kind van God. Hoe God je wil voorzien in de dingen die je nodig hebt om daar kracht voor te krijgen. Dus als Paulus begint met allerlei geestelijke zegeningen, dan maakt hij het eigenlijk scherp dat het om geestelijke dingen gaat, boven de aardse. En toen Jezus sprak over de goede herder, sprak hij ook de woorden: ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. En in de Nieuwe Bijbelvertaling staat het: maar ik ben gekomen om hun leven te geven in al zijn volheid. Ja, dat vind ik ook wel zo'n lekkere. In al zijn volheid. Als je wat ouder wordt, dan heb je al heel wat meegemaakt. En dan is het niet altijd dat die volheid zo leuk is. Het is heel veel volheid dat je denkt van ja, ga mijn portie aan fikkie. Het is veelal toch wel doorbrengen in een dal. En iedere keer weer uitklimmen. Maar Jezus bedoelt natuurlijk niet dat we die volheid van het leven, al die narigheid die je meemaakt. Hij gaat over een diepere vorm van leven en overvloed. Van leven in zijn volheid. Dus wat zijn nu die talrijke geestelijke zegeningen? Die gaan we dan even verder lezen in Efeze. Beginnen we bij vers 4. Zie je niet zo heel erg licht, dus een beetje kleine lettertjes zo'n Bijbel. Nog een grotere bril, ja. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld, zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op de aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus tot eer van Gods grootheid. En in hem hebt u ook de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding. In hem bent u door uw geloof gemerkt met het stempel van de Heilige Geest, die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden tot eer van Gods grootheid. Ik heb er zo de hoofdpunten er even uitgepikt. Heilig en zuiver staat er. Dat vind ik altijd van die enge woorden. Heilig, zuiver. Ik wil even een voorbeeldje geven. In de tempeldienst moesten speciale wierook gemaakt worden. En dat waren vier soorten geurige stoffen. Met wierook. En dat daar werd zout bij gedaan om het te reinigen. En dat moest op een speciale manier bereid worden door iemand die er verstand van had. Dus niet door Jan Alleman, maar iemand die er verstand van had. Zodat het een heilig reukwerk werd. En dat mocht absoluut alleen maar in de tempeldienst, eerst in de tabernakel, later in de tempel gebruikt worden. Want als je dat privé deed, voor je eigen lekkere geurtje, was God daar niet blij mee. Het was alleen tot eer van God. In Thessalonicenzen 3 staat, vers 23, ik bid dat de God van vrede jullie hele leven heilig maakt, zodat jullie geest, jullie ziel en jullie lichaam zuiver blijven. Dan zullen jullie volmaakt zijn als onze Heer Jezus Christus terugkomt. En zoals de speciale wierook bereid werd en daardoor bruikbaar werd voor de tempeldienst, wil God dat wij door zijn heiliging bruikbaar worden in zijn dienst. Hij wil ons heiligen. Wij zijn apart gezet voor God. We zijn, als we een kind van God zijn, gereinigd door het bloed van Jezus, dan zijn we geheiligd in Jezus. En God wil daarmee verder gaan, zodat je zuiver wordt en bruikbaar wordt in zijn koninkrijk. Dan wordt het niet van die ongrijpbare woorden, heilig en zuiver en rein, maar dan gaat het spreken voor jou. God gaat ermee aan het werk. Jij bent geheiligd door het bloed van Jezus. Je bent apart gezet voor God. Je hoort bij God. En of je het wil of niet, dan ga je merken in je leven. En daardoor word je ook zuiver, omdat je met die zuivere, die heilige God omgaat. Hij gaat je bruikbaar maken in zijn koninkrijk. En dat kan alleen als je natuurlijk in nauw contact blijft met die levende God. En dan mag je een geur zijn van het leven. Zoals staat ook in Korinthe. Weet je wel, die geurt en voor degene die het aannemen een geur ten leven. En voor degene die het verwerpen een geur voor de dood. Maar wij mogen gewoon een geur zijn ten leven. Dat is gewoon zo. Als jij met God omgaat en jouw leven in zijn handen legt. En je 's morgens begint met: Heer, hoe kunt u mij gebruiken? En ik wil graag dienstbaar zijn in uw koninkrijk. En heel je leven is daarop gericht. Dan ga je dat gewoon merken. Ik doe daar echt mijn best niet voor. En als ik met iemand praat en ik zeg ik geloof in God, dan zeggen ze ja, dat kan ik wel zien. Ik snap dat ook niet, maar ze zeggen het gewoon maar. En niet dat ik nou zo vaak loop te preken. Maar gewoon omdat je bent wie je bent. En dat is gewoon een gevolg van. Dus ga heel strak met die God om. En dan zal je zien dat je geheiligd wordt en zuiver. Dat is een proces, maar ik geloof dat je dan bruikbaar kan zijn in Gods koninkrijk. Tweede stukje, zijn kinderen worden door Jezus Christus. Zijn kinderen worden door Jezus Christus. Ik las in Johannes, dat is een heel bekend stuk, hè, dat God en ieder die in hem gelooft macht gegeven heeft om kind van God te worden. Het staat in de nieuwe vertaling. Wie hem wel ontvingen, dus aannamen, en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Dus als je gaat geloven in die naam van Jezus, dan word je een kind van God. Je kan alleen maar door Jezus kind van God worden. Op geen enkele andere manier. Toen ik heel klein was, toen dacht ik van nou, iedereen is natuurlijk een schepping van God. En dan ben je dus eigenlijk van God, dus ben je ook een kind van God. Ja. En dat begreep ik eigenlijk niet zo goed, dat mensen zeiden, het is zo geweldig om een kind van God te zijn. Ik was toen nog klein, hè. En dan geloof je nog heel erg eenvoudig. En ik geloofde wel in God en Jezus was prima. Het was dan in de verhalen natuurlijk hartstikke mooi. Maar echt geloven erin. Ik geloofde gewoon dat als je geboren was, dan werd je vanzelf een kind van God. En ik snapte dan niet dat die oudere mensen het er zo over hadden. Van hoe een rijkdom van het zeker weten kind van God te zijn. Mijn vader kon het heel vaak zeggen. Die kwam uit een hele zware kerk als kind. En dat heeft nog vele jaren door gevibreerd in zijn leven, in zijn denken. Totdat hij daarvan verlost is. Die was zo blij dat hij echt een kind van God kon zijn. En als je dan met Jezus in aanraking komt, echt met Jezus, en gaat zien wat het betekent dat hij voor jou gestorven en begraven is en opgestaan, dan ga je merken hoe mooi het is om een kind van God te zijn. En dat kan echt alleen maar door Jezus. En dan staat er ook nog: verlost en vergeven van onze zonden door het bloed van Jezus. Dankzij de rijke genade gegeven door God in overvloed. Ook dus een van die geestelijke zegeningen. In Richteren staat ook nog dat God zegt dat: ik heb jullie bevrijd uit Egypte, jullie verlost uit de slavernij, uit de greep van de Egyptenaren en van de volken die jullie bedreigden. Als we avondmaal houden, dan hebben we het er ook altijd over, hè? Dat avondmaal, dat was een gevolg van het Pesach. En dat de Israëlieten het vierden omdat ze bevrijd waren van de slavernij. En dat Jezus een nieuw verbond had gesloten, dat wij bevrijd zullen worden door zijn lijden en sterven van de zonde. Ja, zonde is ook weer zo'n woord. Tegenwoordig mag je bijna niet meer zeggen dat iets zonde is, want dat is weer zo beladen en dat is weer zo, klinkt weer zo zwaar. Zeg het maar meer iets dat niet zo handig is, wat je gedaan hebt of niet zo goed. Maar ja, in de Bijbel staat gewoon zonde, dus ik noem het gewoon zo. En dus wij mogen verlost worden van de slavernij van zonde. Als je ergens slaaf van bent, dan moet je dus dingen doen. Of je wil of niet. Het is geen keus. Je hebt geen keuze. Als je slaaf bent, moet je het doen. Ik zie mensen om me heen die verslaafd zijn. En die moeten. En het is soms heel moeilijk om het dan niet te hoeven. Het gaat gewoon niet. Dan moet je van verlost worden. En Jezus zegt dat hij ons verlost heeft van de slavernij van de zonde. Wij mogen in Gods ogen, in de ogen van God, door de Heer Jezus, zonder zonde voor zijn aangezicht, in zijn nabijheid leven. Als we ernst maken met heiliging en reiniging en onze hoop op hem gericht houden. God heeft ons verlost van de zonde door Jezus. Dus laat je niet weer een slavenjuk opleggen. Je bent verlost en gaat daar ook naar leven. En zeg je van, dat lukt me nog niet. Die slavernij drukt nog op me. Er is verlossing. En er is gebed voor. En maar uiteindelijk wil Jezus het bereiken in jou. Als jij je overgeeft aan hem. Het kan alleen als je je echt overgeeft aan Jezus. Kan je verlost worden van elke vorm. En nog eentje, die heb ik een paar keer moeten lezen. Ik heb hem hier een beetje anders opgeschreven. Dus ik lees hem nog even uit. Het mysterie. Dit mysterie onthult. Wat heeft God in zijn wijsheid en inzicht gedaan? Zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen onder Christus. Ja, mysterie, klinkt dat weer zo lekker. Ik wil even een voorbeeldje. In het Oude Testament, gewoon in het oude verbond, daar heeft God al op diverse plaatsen door zijn profeten gesproken over dat er een eind van een bepaalde tijd zou komen. En hij heeft gesproken over dat er een verlosser zal komen, een Messias. En in Genesis 3 gaat er al over dat God zegt tegen de slang: vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare. Zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel. Dus er is een geweldige, dat was toen al gezegd, dat er een geweldige strijd zou plaatsvinden. En die heeft plaatsgevonden toen Jezus aan het kruis hing. Toen heeft hij de slang de kop vermorzeld. Satan heeft geen recht meer van spreken. En Jezus is verlosser geworden voor en ieder die dat wil geloven. In Jesaja wordt het duidelijk beschreven dat God de verlosser zal sturen die voor ons wil lijden en sterven. De straf voor ons afdwalen van God en daardoor afgesneden te worden van het leven in overvloede, zonde en schuld op zich te nemen. Waardoor wij weer terug kunnen keren en schuldeloos verklaard worden. Jesaja 53, hè? Die kennen het wel. In zijn striemen is ons genezing en zijn straf, onze straf is op hem gekomen. En zo worden er nogal meer profetieën gegeven, maar er wordt nooit gezegd wanneer. Ja, als de tijd vol is. En God heeft ons geopenbaard dat door Jezus de tijd vol is geworden. Jezus heeft die tijd volmaakt. En God heeft in zijn genade ons laten beseffen, zodat we dat konden gaan begrijpen. En dat we Jezus konden gaan aannemen. God heeft dat mysterie onthuld aan ons. Dat Jezus het hoofd wordt van alles. Het hoofd van de gemeente. En dat wij kunnen gaan begrijpen dat al die dingen die door de profeten gezegd zijn, door Jezus waar geworden zijn. Onze hoop is op Christus gevestigd tot eer van Gods grootheid. Ja, waar vestig je hoop op? Soms ook, als je niet oppast, leg je dat weer heel gauw uit naar je natuurlijke zaken. Ook al is natuurlijk je natuurlijke leven hartstikke belangrijk, want daar leef je in, daar ben je in bezig. Daar beweeg je in, dat is gewoon waar je voor op aarde bent, denk je dan. Dus als je op God hoopt, als je in problemen zit, in moeite zit, dan hoop je dat God de oplossing geeft. Ik weet nog dat ik een jaar of 5 geleden werkeloos werd. En toen, ik was toen 57... En toen dacht ik van nou, ik kom nooit meer aan de bak. Ik was eigenlijk wel een beetje wanhopig, ja. En dat ben ik eigenlijk bijna nooit. Maar toen dacht ik echt van nou, dit is het. En we komen financieel in de knoop. Want mijn vrouw heeft een best aardige baan. Dus we krijgen ook geen uitkering. En ik zag dat hele doemscenario kwam op mij af. En toen kon ik natuurlijk heel mooi zeggen, ja, maar mijn hoop is op God. En dan hoopte ik op een baan. En dat heb ik ook gezegd. Ik hoop. Maar eigenlijk, ja, God heeft wel voorzien. Ik heb gelukkig weer werk gevonden waar ik heel veel plezier in beleef nu. Maar stel als dat dan niet gebeurd was. Was ik dan al mijn hoop verloren? Nee, mijn hoop was op God. Dat hoe dan ook, dat hij zou voorzien in alles wat nodig is. Zoals Jezus in de... Even kijken, waar heb ik het nou opgeschreven? En in die zaligspredikingen, daarachteraan. Zalig die, dit is en zalig dat. En dan in vers 25 zegt hij dat we in geen ding bezorgd hoeven te zijn. Omdat God weet dat we deze dingen nodig hebben. Als God voorziet in de dingen die nodig zijn, dan mag je gewoon vertrouwen. En of dat nou een baan is of op een andere manier, God zal voorzien in alles. En soms is dat niet de weg die wij denken te gaan, moeten gaan. Ik heb een gelukkig werk gevonden. Maar het had ook net zo goed niet gekund. En dan? En na verloop van tijd dacht ik van, nou ja, dan krijg ik wel veel meer tijd om in de dingen van God te gaan werken. Misschien, Heer, moet u mij geen nieuwe baan meer geven. Want dan heb ik wel meer tijd. En het gekke was, toen een week later kreeg ik een nieuwe baan aangeboden. En dat is, ja, blijkbaar vond God toch dat ik dat nodig had. En ik mag wel weer wat betekenen in de omgeving waar ik nu bezig ben. Want nodig hebben is ook een stukje elastiek, hè? Je hebt dit nodig, maar ik heb dat kan er ook nog op en dat. En dat kan verrekken, hoor. Totdat het een keer breekt. Maar wat is nou nodig? God geeft wat jij nodig hebt en hij weet wat het best is. Kan je daar vertrouwen op zetten? Dus onze hoop op Christus vestigen gaat om Gods eer en Gods grootheid. En niet omdat jij heel comfortabel leeft. Heel prettig hoor. Ik hou er zelf ook van. Maar het gaat uiteindelijk dat God eer ontvangt. Kan jij God eren in alles wat je doet? Er zijn zelfs mensen die hebben een baan en die hebben alles. En nog zijn ze ontevreden. En mopperen ze. En gaat er nooit iets goed. Waarvoor leef je nou? Waarvoor dank je God? Er staat er ook nog zo'n geestelijke zegening. De boodschap van de waarheid. Het evangelie van uw redding, dat heb je gehoord. Ik heb eens een beetje zitten lezen, wat is nou waarheid? En als je dan kom je op wetenschappelijke sites, er is geen waarheid. Want alles wat nu waar is, is over een tijdje weer achterhaald. In de psychologie, daar discussiëren ze wat af. Ik heb eens een tijdje een man gekend die sukke dikke pillen in zijn huis, kasten vol. En alles last die, allemaal psychologie. En niks was er meer waar. Niks was meer zeker. Hij werd steeds onzekerder. Hoe meer kennis die kreeg. Hij wist, ja, wat is waar? Er is niks waar. En iedereen zegt maar wat. En die zegt weer dit. En die ander zegt precies tegenover. Ik weet echt niet waar ik nog geloof in moet hechten. En het was zo ontzettend moeilijk om deze man te vertellen over de liefde van God. En dat Jezus waar is. En zei, ja, dat is ook weer een zoiets. Wie zegt dat dat waar is? Als je zoveel waarheden hoort, dan wordt het heel moeilijk waar je in moet geloven. Maar Jezus zegt, ik ben de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. En ik ben de enige weg. En dat, toen hij dat zei, dat is nogal wat om dat te durven zeggen. Ik ben de weg, ik ben de waarheid. Maar Jezus wist wie hij was. Hij wist dat hij de Zoon van God was. Hij wist waar hij vandaan kwam. Hij wist zeker dat hij de weg was naar God. Hij wist het, hij was ervan overtuigd. Het was geen aanname, het was niet een hoogdravende woorden. Hij wist dat dat waar was. Hij wist dat hij de waarheid was. En ik geloof dat God ons die waarheid heeft geopenbaard. Door zijn genade. Dus als je deze waarheid, Jezus, gaat geloven, wordt dat je redding voor het eeuwige leven. En op deze aarde mogen we er heel erg van genieten. Dat is hartstikke mooi met Jezus te leven. Ik weet nog wel dat ik eens een keer samen met een man in de auto zat. En we hadden zo over de dingen van God. En hoe zou het nou zijn in de hemel. En dan weet ik het. Heel zo'n gesprek. En dat ik toen zei van joh. Zelfs. Ik geloof het niet. Maar zelfs. Als ik straks mijn oogjes dicht doe. Aan het einde van mijn leven hier op aarde. En het blijkt. Dat het allemaal niet waar was. Zelfs. Dan nog heb ik het mooiste leven van de wereld. Ik zou niet anders willen als leven met God. En alles delen waar ik mee bezig ben. Ik vind het zo mooi dat lied dat we daarnet zongen. Van de van u bent de schepper van alles op aarde. En toch weet u wie ik ben. God is zo geweldig groot. Zelfs al zou het alleen maar voor deze wereld, deze aarde zijn, dan zou ik het als gruwelijk kostbaar vinden. Maar het gaat nog over de grens heen naar het eeuwige leven. Eeuwig leven, mensen, kinderen, als je wel kan genieten van de mooie dingen die God nu geeft. Als je dan helemaal met hem omgaat. Dus hoe mooi is het nu al. En dat je dan eeuwig leven ontvangt. Zonder die waarheid ben je geestelijk dood. Dan is het echt alleen maar voor deze aarde misschien. Maar met de waarheid van dat Jezus jouw Heer is, word je geestelijk springlevend. En dat ga je merken ook. En als laatste stuk, waar het eigenlijk allemaal om draait, waardoor het kan, is dat je gemerkt bent met de stempel van de Heilige Geest. Als je ergens een stempel opzet, je ziet wel eens van die dingen die gemaakt zijn, dan staat er een keurmerk of een stempel van het bedrijf, en dan herken je het aan, dan zie je, dat is van die, en dan weet je wat een bepaalde kwaliteit het is. Sommigen hebben twijfelachtige kwaliteit, dat zie je dan aan het stempel. En sommigen weet je gewoon, dit is gewoon altijd goed. Ik weet wel, soms dan hoor je op de radio of zo een klein stukje muziek. En dan herken je de artiest. Zich aan de manier van spelen, aan de manier van hoe hij de piano bespeelt. Of zijn, maakt niet uit, als hij de artiest kent. Of dan zeg je, hoor een klein stukje, oh, dat is die. Want je herkent zijn stempel. Die heeft hij gezet op zijn muziek. Je hoort een heleboel bandjes die spelen bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk van helemaal toen ik nog jong was. High the Shadows. Nog steeds leuke muziek. En soms spelen sommige mensen shadow muziek. Ze spelen wel muziek, maar het is de stempel van de shadow staat erop. Grappig, hè? Sommige gebouwen die zie je staan. Denk ik, oh, dat is van die architect. Die hebben een stempel erop gezet. Je kan het herkennen. En soms zeg je van, jongen, dat kind lijkt ook veel op zijn vader. Of lijkt ook veel op haar moeder. Dan is er een stempel opgezet van uiterlijk of karakter van de ouders. Het is herkenbaar. En ik geloof dat God door zijn Heilige Geest zijn stempel op ons zet. Je bent herkenbaar. Als Gods geest in jou is, dan word je herkenbaar als kind van God. En het is ook nog een onderpand voor alles wat we nog gewoon mogen gaan beërven. Als je een kind van God bent, mag je dus ook rekenen op een erfenis. Ja, mijn moeder is een tijdje geleden gestorven. En weinig erfenis. Ja, ze was al behoorlijk oud. En ze heeft gelukkig gewoon het geld wat ze ooit van mijn vader, zeg maar, geërfd heeft, moet ik het zeggen. Waar ze samen heel hard voor gewerkt hebben. Heeft ze heel fijn van kunnen leven. En toen ze overleed, was er gewoon niks meer. Wij hebben geen erfenis. Alleen een hele bult herinneringen. En dat is ook een geweldige erfenis. Maar ik geloof dat God een geweldige erfenis nog voor ons in petto heeft. Als hij de Heilige Geest daarvoor gegeven heeft. Als onderpand. Mensen, kinderen, dan komt er nog zoveel op ons af. En daar mogen we op gaan rekenen. Nu in dit leven en in de eeuwigheid. Ik wil een paar kenmerken van dat je vol mag zijn van de Heilige Geest geven. Door de Heilige Geest wordt het mogelijk te gaan geloven dat je kind van God kan worden. Door de Heilige Geest wordt het mogelijk om heilig en zuiver en bruikbaar te worden voor Gods plan. Door de Heilige Geest gaat het mogelijk worden om Gods genade aan te nemen. Het mysterie dat Christus alles voltooid is. Door Christus alles voltooid is en hij het hoofd is over alles. Dat ga je geloven en ervaren als je vol wordt van de Heilige Geest. En dat je je hoop op Christus kan vestigen. Zodat je tot eer van zijn naam kan bewegen in de wereld om je heen. En de boodschap van de waarheid kan je omarmen. Omdat de Heilige Geest je dat daarin sterkt en bemoedigt en in leidt. God wil door zijn Heilige Geest dat jij kan genieten van zijn karaktereigenschappen. En dat dat door jou heen vrucht gaat dragen in zijn koninkrijk. Het zijn dus die geestelijke zegeningen waar het om draait. Het gaat om die geestelijke zegeningen waarvoor wij tot eer van God gaan staan en kunnen gaan leven. Hoop. Dus natuurlijk is het hartstikke fijn om mooie dingen in dit leven te hebben. Te genieten van alles wat er om je heen is. Maar al die dingen, die geestelijke zegeningen, stijgen daar gewoon bovenuit. En God die kan nog veel meer doen. Oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Gods talrijke zegeningen, die heeft God ons gegeven. En dat gaat je leven bepalen. Je hoeft hier niet de wereld voor uit te gaan, als een soort kluizenaar. Je kan juist door deze zegeningen wat gaan betekenen in de wereld waar je een plaats hebt. En ik wil graag afsluiten met een gebed. Dank u, Vader, dat we u mogen hebben leren kennen. En dat u uw liefde hebt laten zien door uw Zoon Jezus Christus. We danken u dat uw woord vele dingen tot ons te zeggen heeft. En als we ons hierin verdiepen, Heer, dan wordt het steeds rijker en voller, Heer. En dan mogen we er steeds meer van gaan genieten in ons gewone dagelijkse leven. We danken u, Heer, dat u de Heer bent van ons leven. En dat u ons leiden wil en kracht geeft door uw Heilige Geest. Dat u ons vernieuwt in ons denken. Zodat dat steeds meer gericht gaat worden op wat uw verlangen is en wat uw wil is. Heer, dat we ons gaan bewegen in uw koninkrijk nog meer als in de dagelijkse dingen van dit leven. Heer, dank u wel dat we zo mogen staan voor u. Heer, dat we gereinigd zijn door het bloed van uw Zoon Jezus Christus. En dat we vanuit die houding, Heer, mogen staan als rechtvaardig. Heer, niet uit eigen kracht, niet omdat wij zo goed zijn, Heer. Maar door die geweldige genade van u. Heer, want uiteindelijk heeft u het aan ons geopenbaard. En wij mogen er alleen in geloof je amen op zeggen en achter u aangaan. En mogen gaan ervaren, Heer, als we u volgen, dat het ons leven verrijkt en vernieuwt en herstelt. Heer, en dat we bruikbaar mogen zijn in het koninkrijk van de hemel, in Jezus' naam. We bidden uw leiding en uw kracht, Heer, zo ook voor ons leven en elke dag, in Jezus' naam. Amen.